Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En ook zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de volgende twee coupletten van dit prachtige Pinksterlied samen zingen? Het is om precies te zeggen 1975 jaar geleden dat in Jeruzalem 's morgens vroeg om 9:00 de Heilige Geest uitgestort werd. Precies 1975 jaar geleden. Wat een geweldig groot wonder vond er toen plaats. Toen de kerk in Jeruzalem geboren werd. Toen met grote verlangen, groot vuur, het evangelie als een werkelijk lopend vuurtje vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot aan het uiterste der aarde verspreid werd. Wat een bruisende gemeente, wat een bruisende christenen, wat een prachtig lied wat we net met elkaar gezongen hebben. En we weten het, dat de gemeente, zoals we die kennen in Jeruzalem of in Antiochië of in Turkije, dat deze gemeente binnen één generatie al verworden tot hele matige gemeenten waar maar weinig nog van dat werkelijke Pinkstervuur nog te vinden was. Een grote gemeente als de gemeente van Efeze, die zo bruisend was en binnen een hele korte tijd heel Azië bereikt werd met het evangelie, wordt enkele tientallen jaren later door Johannes aangeschreven als een gemeente waar de eerste liefde kwijt is. Nou, wat is het dan goed om vanmorgen op zo'n moment waarin we stil mogen staan bij dat prachtige Pinksterdag, dat prachtige Pinksterwonder wat er toen gebeurde, om ons opnieuw eraan te mogen verwarmen. En opnieuw naar die bron te mogen gaan waar we opnieuw uit mogen drinken. En mijn verlangen en mijn hoop voor vanmorgen is dat wij, zoals we dat elke keer weer opnieuw nodig hebben, opnieuw weer dat werkelijke Pinkstervuur, dat water van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven weer opnieuw mogen ervaren. Keer op keer hebben we dat nodig en ook vanmorgen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen als gemeente, als vrucht van het werk wat u gedaan heeft op Golgotha, van de opstanding van de hemelvaart en van de uitstorting van de Heilige Geest. Heer, dat we als vrucht daarvan als uw gemeente hier samen mogen komen. En we danken u, Heer, dat u in ons midden woont, dat u en voor gekozen hebt, Heer, om opnieuw naar deze aarde te komen. Maar dan niet meer onder ons te wonen, maar in ons te wonen door de Heilige Geest. Heer, wat een geweldig groot wonder gebeurde daar 1975 jaar geleden in Jeruzalem. En we weten, Heer, dat er ook vandaag feest gevierd wordt in Jeruzalem. En ook gisteren en ook morgen. Heer, dat we mogen weten dat 14 mei de staat Israël er alweer 60 jaar is. Heer, dat het 60 jaar geleden was dat Israël op één dag geboren werd, herboren werd. Heer, we weten ook dat vanaf dat moment er constant strijd is om de stad Jeruzalem, om het land Israël, om het volk, uw volk. Maar we weten, Heer, het is uw volk. En we willen u heel hartelijk bedanken dat u een geweldig plan met uw volk heeft. We willen u hartelijk danken voor alle zegeningen die we vanuit Jeruzalem deelachtig geworden zijn. Heer, dank u wel dat straks de grote zegen zal plaatsvinden in Jeruzalem. Als u, Heer Jezus, terug zult komen. Als de koning der koningen en als de Heer der heren. En dat er een einde komt aan zoveel ellende hier op deze wereld. Heer, als we moeten denken aan de vreselijke ramp in Birma. Heer, de mensen die daar zonder dak zitten. De mensen die daar omgekomen zijn. De regering die daar op een hele verkeerde manier eigenlijk op reageert. En de mensen bijna aan hun lot overlaat. Heer, wat is deze wereld hard. Maar we danken u, Heer Jezus, dat als u komt, dat u in gerechtigheid zult regeren. En dat de gerechtigheid zal heersen hier op deze aarde. Heer, en dat deze aarde, zoals er ook staat in uw woord, weer zal worden als de Hof van Eden. En dat u bij ons bent. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Heer, we willen u danken dat we voor elkaar ook mogen bidden als gemeente. We willen u danken, Heer, voor al de moeders onder ons die u gebruikt hebt, die u geroepen hebt, die u gezegend hebt in hun moederschap. Heer, we willen u danken voor hen en we willen u bidden, Heer, wilt u hen ook helpen om in deze maatschappij, waarin vanuit de maatschappij vaak zo'n aanval uitgeoefend wordt op het moederschap, waarin moeders weggeroofd worden vanuit hun roeping om moeder te zijn, om zich helemaal anders te storten in deze maatschappij, in het hectische leven, waardoor ze soms geen tijd meer hebben om moeder te zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u de moeders onder ons zegenen en helpen, Heer, om hun roeping op waardige wijze te vervullen. We willen ook bidden voor hen die heel graag moeder hadden willen zijn, maar het niet konden worden, omdat u een ander plan met hun leven hebt. Heren, we willen u bidden voor hen. Wilt u hen laten ervaren wat uw plan met hun leven is? Heren, wilt u hen ook in hun verdriet tegemoetkomen? En wilt u hen zegenen? Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Wil u bidden, Heer, wilt u met Geert Wever zijn? Heren, wilt u hem omringen met uzelf? Wilt u uw handen op hem leggen? Misschien wordt er op dit moment in het huis van Geert wel naar deze dienst geluisterd. Heere, wilt u degene die rondom hem zijn kracht geven en ook volmaken van uw liefde en dat ze tot bemoediging kunnen zijn voor Geert. Heer, en wilt u Geert een ruime ingang geven. Heer, ik wil u bidden voor zuster Dini Vos. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn. Dank u wel dat ze weer thuis is. Dat het wat dat betreft weer ietsjes beter gaat. Maar u weet ook, Heer, dat ze er enorm onder moet lijden, dat ze haar gezichtsvermogen kwijt aan het raken is. Heer, wilt u ook daarin voorzien. We danken u, Heer, dat we ook zo voor haar mogen bidden. Wilt u zijn met Tini Schreurs? U weet dat er een scan gemaakt is van haar hoofd en dat ze na de Pinksteren uitslag krijgt. Heer, wilt u alstublieft de arts een wijsheid schenken. En dat ze ook weer genezing zal ontvangen vanuit uw handen. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor broeder Piet Smit. Heer, het is best wel heel moeilijk als je zo je vrouw afscheid moet nemen van je vrouw. Heer, wilt u de dienst die woensdag gehouden wordt ook zegenen. En wilt u de voorganger ook wijsheid schenken. En wilt u troosten en bemoedigen. Heer, dank u wel voor Jan en Ali Haan, dat ze 40 jaar getrouwd waren. Heer, wilt u hen ook zegenen in hun gezin. Heer, dank u wel voor zuster Dokter, dat ze haar verjaardag mocht vieren. Ik wil u ook bidden, Heer, voor zuster Welink, als ze donderdag geopereerd wordt. Heer, wilt u heel dicht bij haar zijn. We danken u, Heer, voor de band die we zo samen mogen hebben. En dat we ook als gemeente ook donderdag om haar heen mogen staan. En we willen heel bijzonder voor haar bidden. Wilt u de artsen ook wijsheid schenken? En wilt u haar alle rust van u geven? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst ook aan u op mogen dragen. En wilt u ons uw rijke zegen schenken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 162 uit de bundel Opwekking. Samen in de naam van Jezus. Een heel bekend lied, maar wel heel toepasselijk ook voor deze morgen. 162. Oh, nou, sorry, 167. Kan het nog, 167? Dat is goed dat je zo gecorrigeerd wordt door van bovenuit. Dan wordt het misschien even een beetje schuiven, maar 167 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
zullen we de bekende geschiedenis lezen over de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich. Want een ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan in ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden te een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar de andere zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We gaan er met elkaar over nadenken, nadat we samen nog lied 57 uit de bundel Johannes de Heer gezongen hebben. Er komen stromen van zegen. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de speciale Pinkse collecte voor dit keer is bestemd voor het werk wat Margriet mag doen. Margriet Schippers. En we willen heel graag ook haar werk en het werk, ja, wat de Heer daar doet in het verre Azië, ondersteunen met onze bijdrage. We hebben daar vorige week over mogen horen. We hebben de afgelopen week in de zendingsbid stond erover mogen horen. En ik hoop dat we ook een dankbare gift mogen geven aan het werk. Zodat ook daar in het Verre Oosten de mensen die de Jezus mogen leren kennen. Lied 57. Er komen stromen van zegen nadat we met elkaar deze twee collecten ingezameld hebben. Het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben begint met de woorden en toen de Pinksterdag aanbrak. De dag waarin de gemeente geboren werd, waarin God zijn leven uitstortte hier op deze aarde, brak aan. Zoals eens de dag van de geboorte van de Heer Jezus aanbrak. Het is zo mooi in dit stukje dat daar staat en eensklaps, plotseling, onaangekondigd, kwam daar de Heilige Geest. Dezezelfde Lucas, want het is Lucas die Handelingen geschreven heeft daarvoor, vroeger, helemaal in het begin, voordat de Bijbel zo mooi in onze vorm uitgegeven was, had Lucas het evangelie geschreven en Handelingen en het werd eigenlijk als één boek uitgegeven. Lucas en Handelingen, één boek. Nu zijn er twee boeken. Ze worden wel met elkaar verbonden. Als je het begin van Lucas' evangelie leest en het begin van Handelingen, ontdek je ineens, ja, het is inderdaad dezelfde schrijver. Ze zijn als het ware aan elkaar verbonden als één boek. Het hield ook niet op bij de hemelvaart. Als Lucas inderdaad als laatste schrijft dat hij Jezus zijn handen uitspreidde en hen zegende en zegenend opgenomen werd, dan gaat Lucas gewoon verder in Handelingen, want daar hield het niet mee op. De Heilige Geest is uitgestort. Maar als je kijkt hoe Lucas in het begin van het evangelie schrijft en ineens was daar midden in de nacht een grote hemelse legermacht. Plotseling. En toen vervulde de hemel zich met de engelen Gods toen de Heer Jezus op aarde geboren werd. En nou gebruikt Lucas dezelfde uitdrukking weer en ineens was de lucht vol, niet van engelen Gods, maar van de Geest van God. De dag brak aan. Op de 50ste dag, u weet het waarschijnlijk wel, het Pinksterfeest wordt in Israël genoemd het Wekenfeest. Het was de 50ste dag na de opstanding. De 50ste dag nadat het eerste van de oogst binnengebracht werd voor het aangezicht van God. Het Pinksterfeest, het Wekenfeest, was voor Israël ook een groot oogstfeest. De oogst werd binnengehaald. Het was een feest van verblijden. Nou, het kon op geen andere mooie dag dan juist op dit Wekenfeest dat de Heilige Geest uitgestort werd. Pinksterfeest, Pentecostos, 50ste betekent het letterlijk. Het 50ste, de 50ste dag, doet ook ons denken aan de vijfde scheppingsdag. Weet u wat er gebeurde op de vijfde scheppingsdag? Ach, het is eigenlijk heel mooi. Als je de schepping vergelijkt met dat wat de Heer opnieuw begonnen is met een nieuwe schepping. God is begonnen met het licht op de eerste dag. God is begonnen toen Christus op deze wereld kwam met het licht der wereld. De tweede dag kwam de scheiding tussen wateren en wateren. Het tweede heilsfeit is dat Christus voor ons stierf. Christus in het midden. En de ene misdadiger werd behouden. De andere misdadiger ging voor eeuwig verloren. Het kruis van Christus brengt scheiding teweeg. De derde dag was de dag dat het droge zichtbaar werd. En dat er vanuit het droge allemaal jong, fris groen tevoorschijn kwam. Want tot dan bedekte de wateren deze aarde. Op de derde dag stond Christus op en het leven werd zichtbaar. Het droge kwam tevoorschijn. De vierde dag, of zoals deze kennen, de 40ste dag, nadat de Heer Jezus na 40 dagen naar de hemel gevaren was. De vierde dag kijken we allemaal omhoog, want toen werden de lichtdragers, de zon en de maan en de sterren in de hemelen geplaatst. Zoals de apostel omhoog keek op die 40ste dag en de Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van de Vader. Tot op dat moment was het allemaal nog helemaal stil op deze aarde. Er was nog geen leven. Er was nog geen leven. De zeeën waren nog leeg. De bomen, er waren geen vogels. De dieren waren er nog niet. En op die vijfde dag gebeurde het geweldige grote wonder dan krioelt de zee van vissen. Dan tjerpt het in de hele lucht met vogels. God geeft het leven hier op deze aarde op de vijfde dag. De vijftigste dag. De vijftigste dag breekt aan. Gods laatste scheppingsdaad, die we kunnen lezen in Genesis, in het begin van de Bijbel, dat is dat God zijn leven blaast in de mens. Dat is de laatste scheppingsdaad in de schepping. En wat is Gods eerste scheppingsdaad die hij verricht als de nieuwe mens geboren wordt, als er een nieuwe schepping komt in deze wereld? God blaast zijn leven in het hart van de mensen die geloven in hem. Eensklaps kwam er een geweldige windvlaag. We gaan daar straks nog iets meer over horen. Het zijn de drie belangrijke feesten in Israël. Het paasfeest, de 14e van de eerste maand. Het loofhuttenfeest, de 15e van de zevende maand. En daartussenin, op een onbestemde datum, een datum die nooit vast ligt, een datum die elk jaar weer anders is in Israël, het grote Pinksterfeest. Het werk van de Heilige Geest kun je ook niet vastleggen. Oh, wat zou toch geweldig zijn als de Heer een opwekking geeft in ons persoonlijk leven. Een opwekking kun je niet maken. Een opwekking kun je ook niet zomaar verplaatsen. Een opwekking, daar kun je ook niet zeggen, nou, als we nou maar genoeg Bijbel lezen, als we nou ons maar genoeg aan de Heer toewijden, als we ons nou maar genoeg heiligen, dan kunnen we wel een opwekking verwachten. Zo werkt het niet. Een opwekking komt zomaar ineens. Zonder voorbereiding. Zomaar omdat God in zijn genade naar ons omziet. Ook in ons persoonlijk leven. Het paasfeest spreekt van verlossing. Het nieuwe leven voor ons. Het Pinksterfeest spreekt van vervulling. Het nieuwe leven in ons. Het loofhuttenfeest spreekt van verwachting, het nieuwe leven om ons heen. Of zoals u wilt, Christus om ons heen, Christus in ons en het paasfeest Christus voor ons. Ik heb u net verteld, het Pinksterfeest is niet zomaar een feest wat ergens in de lucht hangt. Het Pinksterfeest is een historisch feit. Zoals we vanmorgen begonnen zijn, 1975 jaar precies vandaag geleden. 1975 jaar in Jeruzalem. Daar werd de Heilige Geest uitgestort. En hoe begon dat? Hoe begon dat? Nou, dan staat er zo mooi, een geweldige windvlaag. Een storm. Een orkaan. Nou, ik weet het niet precies, maar er staat in ieder geval, het was een geweldig, sterk, gedreven wind. Ik heb het al verteld. Het is de levendmakende wind van God. Gods adem. Gods adem die hij uitademde over deze wereld. Eigenlijk hetzelfde woord wordt gebruikt, u weet het waarschijnlijk wel, in de Timotheusbrief. Daar staat dat dit woord van God is helemaal door God geïnspireerd. Nou, dat woordje geïnspireerd, dat is dezelfde vertaling, kun je zeggen dat God heeft het beademd. God heeft het beademd. Dit is niet zomaar een boek met woorden en letters, maar dit is een door God beademd woord. God heeft zijn leven erin gelegd. Nou, wind, adem, het blazen van God, dat heeft allemaal te maken met pneuma, wind, met de geest van God. Het was de levendmakende geest van God, die God als het ware beademde over de mensen die geloofden in de Heer Jezus Christus. Voor ons vanmorgen, heeft u dat ervaren in uw leven? Is dat leven van God? Heeft God ook dat leven in uw hart geblazen? Want dan staat er in de Bijbel, dan word je opnieuw geboren. Dan word je een nieuwe schepping. Het Pinksterfeest is het begin van een nieuwe schepping. Weet je, de Heilige Geest wordt niet elke keer weer opnieuw uitgestort. Dat is een eenmalig heilsfeit. Zoals ook de opstanding van Christus. En de hemelvaart van Christus. En het sterven van Christus. Zo ook de uitstorting van de Heilige Geest is een eenmalig heilsfeit. Dat is gebeurd. En daar moeten we niet steeds opnieuw weer naar vragen. Zoals soms wel eens in bepaalde liederen naar voren komt van stort uw geest uit over ons. Dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Daar mogen we de Heer voor danken. We mogen wel vragen, Heer, laat mij opnieuw deel krijgen aan die uitstorting van uw Heilige Geest. En wilt u opnieuw uw geest in mijn leven volmaken? Wilt u opnieuw dat nieuwe leven in mij laten groeien? En je mag vragen aan de Heer, als je dat nog nooit gedaan hebt, Heer Jezus, stort, blaas uw leven, dat goddelijke leven, dat nieuwe leven, blaas dat ook alsjeblieft in mijn hart. Heeft u dat wel eens gevraagd? Heer Jezus, kom in mijn hart. Dan komt dat nieuwe leven in ons hart. Dan blaast God, dan ademt God zijn leven in jouw leven. En dan krijg je dat goddelijk leven in je hart. Wanneer gebeurt dat? Ja, dat gebeurt alleen als je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Het Pinksterfeest vond niet plaats voor het sterven van de Heer Jezus op Golgotha. Het Pinksterfeest vond heel duidelijk plaats nadat het werk volbracht was. Het Pinksterfeest vindt alleen plaats in ons leven nadat het bloed van Christus ook ons leven gereinigd heeft. En dat we heel eenvoudig mogen vragen, wilt u met dat Pinksterleven ook in mijn leven komen? Het is een levendmakende wind. Het is een hemelse wind. U weet wel, die windwijzers die op de daken staan, die wijzen u precies de richting aan. Nou, eigenlijk zou het prachtig zijn dat wij ook van die windwijzers zijn. Dat wij van die windwijzers zijn die wijzen precies de goede kant op waar het vandaan komt. Waar komt de wind vandaan? Waar komt het leven vandaan? Het was een wind die van boven kwam. Een wind bij God vandaan. Zijn wij ook van die windwijzers? Die windwijzers die ook aan de mensen om ons heen vertellen waar de wind vandaan komt. Waar het leven vandaan komt. Het is ook een gedreven wind. In de Statenvertaling, daar staat een geweldig gedreven wind. Ik vind het best wel heel mooi zoals we in deze tijd, deze dagen, te maken hebben met een vrij stevige, constante wind. Nou, een gedreven wind, dan gaat het niet om een vlaag en dan weer een vlaag, maar een gedreven wind is een constante wind, een dynamische wind, een wind die energie opwekt in je leven. Een gedreven wind. Ik vraag me eigenlijk af hoe dit nou geweest is. Zou dat nou eventjes een soort orkaan geweest zijn daar in Jeruzalem en dan was het weg? Of zou die wind nog een poos aangehouden hebben? Zou daar een storm geweest zijn in Jeruzalem? Zouden de mensen inderdaad naar die plaats gekomen zijn van, hé, daar gebeurt iets. Wat een wind. Wat een dynamisch iets wat daar gebeurde. Weet je, die gedreven wind, dat heeft niet alleen te maken met die nieuwe geboorte. Niet alleen te maken met de wind die van boven kwam, richtinggevend. Maar die gedreven wind heeft ook alles te maken met een wind die de duisternis wegdrijft uit je leven. Een wind die de zwakheid wegdrijft uit je leven. De angst wegdrijft uit je leven. Het is een gedreven wind. Misschien ben je heel angstig in je leven. Misschien zie je vaak tegen het leven op. Misschien heb je het heel moeilijk in je leven en is het heel donker in je leven. Misschien is de toekomst voor jezelf heel erg onzeker. Misschien zijn al je krachten uit je leven weggeëbd. En heb je geen moed om met een nieuwe dag te beginnen. Nou, dan komt het leven van God. Dan komt die wind, die gedreven wind van God in je leven. Die wind die alle zwakheid wegdrijft. Die wind die zo dynamisch kan zijn in je leven. Die wind die opeens weer die nieuwe kracht kan geven om verder te gaan. Die wind, die gedreven wind in jouw leven. Mag de Heilige Geest dat ook in jouw leven doen? De geweldige windvlaag, gedreven wind. Er gebeurde nog iets. Er gebeurde nog iets op die Pinkse dag in Jeruzalem. Er was niet alleen wind, er was ook vuur. En er staat op een gegeven moment, en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. Het was niet één vlammetje, maar het was een vlammetje dat zich verdeelde op allen die de Heer Jezus kenden. Over dat vuur is het misschien best wel goed om daar een tekst over te lezen. In de Tweede Kronieken, twee kronieken. In 2 Kronieken 7, daar zien we in wezen eenzelfde situatie. De gemeente, degene die gelovig zijn, zijn door de uitstorting van de Heilige Geest, door God, als het ware gevormd tot een tempel. Een tempel waarin God wil wonen. Nou, de tempel waar dat gebeurde, het gebeurde in Jeruzalem, vlakbij de tempel, is inmiddels afgebroken. In 70 na Christus werd de tempel verwoest. Maar God had een nieuw bouwwerk, een geestelijke tempel. En ook in die geestelijke tempel, daar wil God wonen. God wil wonen onder ons, in de gemeente. En er staat in de Korinthebrief dat zowel ons lichaam, als ook wij als gemeente een tempel zijn, een woonplaats waar God wil wonen. Nou, Salomo heeft ook zo'n tempel gebouwd. Met honderdduizenden mensen heeft hij die tempel gebouwd in 7 jaar tijd. En dan staat er, als die tempel klaar is en het altaar gereed is en een offer op het altaar ligt, staat er in vers 1 van hoofdstuk 7 van 2 Kronieken. Zodra, 2 Kronieken 7, vers 1. Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. De priesters konden het huis des Heren niet binnengaan, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Het is bekend van de opwekking in Wales, waar, nou ja, denk aan begin 1900, de opwekking in Wales, dat de mensen die daar in de samenkomstruimte waren, eigenlijk zeiden van, de ruimte waar wij waren was zo vol van Gods geest. Zo vol van de Heer Jezus. Overal was de Heer Jezus in ons midden. Je zou bijna de Heer Jezus tastbaar in je midden kunnen ervaren. Zo hebben de mensen ervaren de opwekking in Wales. Wat een geweldig moment is dat geweest. Wat een geweldig moment was de opwekking in Putten, waarin de mensen, vooral de jonge kinderen, de opwekking onder jonge kinderen in Putten, zingend over de straat gingen. En mensen tot geloof kwamen. Wat een geweldig moment is de opwekking in Apeldoorn geweest, waar 2 weken lang elke avond honderden mensen tot geloof kwamen. En tot bekering, tot verbreking. En dat de Heer hun leven kon vullen. Wat een geweldig momenten zijn dat als de Heer een plaats aanraakt. Een plaats zoals de geweldige opwekking in Korea. Het vreselijke wat gebeurd is dat Korea in twee stukken gescheurd is door de vreselijke oorlog. Maar wat een geweldig moment is dat geweest dat de Heer een volk bezocht in Korea. En niet alleen daar, toen in Korea, maar ook de Koreaanse verpleegsters die hier werkten. Een volk, God had een volk bezocht. Mensen, we moeten niet klein denken over het moment dat God een volk, een gemeente, een persoon bezoekt. En hem volmaakt van de Heilige Geest. En laten we alsjeblieft, waarvan wij bewust zijn, dingen die het werk van de Geest van God in de weg zou kunnen staan, dat we die uit ons midden wegdoen. Dat we ons leven opnieuw laten reinigen door het bloed, zodat Hij ons leven kan vullen. Nou, wat hier staat, en dat gebeurt ook in Handelingen, zodra Salomo zijn gebed had beëindigd. Het waren biddende mensen in Jeruzalem. Ze waren eendrachtig samen om te bidden. Mensen, laat het gebed, laat de bidstond op dinsdagavond niet een sluitpost zijn voor uw tijd. Maar zie de dinsdagavond als een van de belangrijkste samenkomsten in de gemeente. Om samen te komen om te bidden. Niet om achter die televisie te blijven hangen. Niet om allerlei andere dingen te doen, maar om dinsdagavond als gemeente samen te komen om te bidden. Om wat mij betreft onze knieën te buigen en ons leven opnieuw aan de Heer toe te wijden. Zodat wat Hem betreft er niets in de weg zou kunnen staan om ons leven opnieuw te vullen met die adem van God, die aanwezigheid van God in ons leven. Het vuur daalde neer vanuit de hemel. Zowel bij de tabernakel in de woestijn met Mozes. Zowel bij de grote, prachtige tempel van Salomo. Was het niet eigen vuur wat daar gebracht werd? Niet vuur van mensen zelf. Maar God liet zijn vuur uit de hemel komen. En verteerde het offer wat op het altaar lag. Dat is het vuur. God, toen de gemeente klaar was, toen God alles klaar, toen de Heer Jezus, de bouwmeester van het nieuwe huis, klaar was, alles volbracht had, naar de hemel gegaan was en een eeuwige verlossing voor ons verworven heeft, het bloed als de hoge priester naar binnen gebracht, het was allemaal klaar. En dan zie je dat het vuur van God vanuit de hemel neerdaalt. En wat doet dat vuur dan? Dat vuur verteert het offer wat op het altaar ligt. Weet u wat de Geest van God doet in je leven? Als de Geest van God, als het vuur van Gods Geest op ons neerdaalt. Ja, ik denk dat ik het niet duidelijk kan zeggen. Dan blijft er niets van die oude mens over. Dan blijft er helemaal niets van onze eigen eerzucht over. Van ons egoïstisch gedrag. Van ons haantjesgedrag. Van het feit dat wij zo snel beledigd zijn. Dan blijft er helemaal niets van die oude mens over. Dat is het vuur van God in ons leven. Het vuur van God betekent het einde van die oude schepping. Gods vuur daalt naar beneden. En het is niet voor niets dat Paulus zegt dat we onszelf als een gode, levend, welgevallig offer aan hem mogen offeren. Zeg, Heer, hier is mijn leven. Neem mijn leven maar. Gebruik het maar tot uw eer. Het is het vuur dat ons leven reinigt. Het is het vuur dat ons leven verlicht, zodat we een lamp mogen zijn om ons heen, anderen mogen verwarmen, het vuur van Gods Geest in ons leven. Is het voor niets dat Paulus in de Thessalonicenzenbrief zegt, dooft het vuur van Gods Geest niet in je leven. Pas op dat je het vuur niet dooft. Wanneer wakkert dat vuur weer aan? Wanneer begint dat vuur weer te branden? Als je nou een kaars ziet branden. Wanneer kan een kaars branden? Als een kaars altijd maar even groot blijft. Een kaars kan alleen maar branden als een kaars breed is om steeds kleiner te worden. Dan brandt een kaars. Maar als we net zo groot willen blijven zoals we zijn, net zo sterk, net zo aannemelijk voor iedereen om ons heen, dan zal een kaars nooit kunnen branden. Zijn we bereid om dat vuur te laten branden in ons leven? God wil wel. Alleen zijn wij bereid. Wat een wonderen. De wind die blaast. Het vuur dat brandt. En dan, ja, het een, die wind is voelbaar in je leven. Dat vuur, dat is zichtbaar in ons leven. Maar dan komt er nog iets anders. Want dan staat er dat zij die met de Heilige Geest vervuld werden, het werd ook hoorbaar. Ze verkondigden, ik vind het zo mooi wat hier staat. Laat het even lezen in Handelingen 2. Daar staat in vers 11. In vers 11, en we gaan daar vanavond nog wat verder over nadenken, over wat was nou het gevolg van deze geweldige Pinksterboodschap voor Petrus zelf, maar ook voor de mensen om hem heen. Wat voor uitwerking had het Pinkster op deze mensen? Maar in vers 11, daar staat, u weet dat daar in Jeruzalem allemaal Joden waren. En Jodengenoten, mensen die zich tot het Jodendom via de proselietendoop bekeerd hadden. Jodengenoten uit Arabië, uit Kreta staat er, uit Noord-Afrika, uit Egypte. Overal kwamen de Joden en Jodengenoten vandaan. Zoals ook die Ethiopiër die in Handelingen 8 uit Ethiopië helemaal naar Jeruzalem kwam om daar te aanbidden. Er waren heel veel Joden. En die waren allemaal in die verschillende landen geboren. Zoals er nu ook in Jeruzalem. In Jeruzalem, alleen al in Jeruzalem, al meer dan 80 verschillende talen gesproken wordt. Van allemaal Joden die allerlei talen spreken. Omdat ze in die landen eenmaal geboren zijn. Daarnaast spreken ze natuurlijk ook Hebreeuws, het moderne Hebreeuws. Maar die talen die kennen ze allemaal. Nou, de situatie was toen ook niet anders. De Joden die leefden in de diaspora en die waren voor het feest in Jeruzalem gekomen. En wat staat er in vers 11? Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. De grote daden Gods. Oh, ze hadden heel wat te vertellen over God. De grote daden, wat God allemaal gedaan. Het was als het ware een soort lofprijzing tot God. Het was een lofering tot God. Ze spraken over de grote daden van God. In wat voor taal? In allerlei vreemde talen. Je kunt er wel 15 opsommen hier. De taal die ze spraken in Iran, Mesopotamië, Parten, Meden, Elamieten, overal vandaan. Waarom? Waarom gebeurde dit? Het is inderdaad een geestelijke taal. Toen de mensheid hun eigen bouwwerk wilde bouwen, de Toren van Babel, kunnen we de eerste keer in de Bijbel lezen over het feit dat ze in vreemde talen begonnen te spreken. En toen heeft God de vreemde talen gegeven om een volk uit elkaar te jagen. En toen is het bouwwerk gestaakt. En nu is de tweede keer in de Bijbel, werkelijk de tweede keer in de Bijbel dat gesproken wordt over vreemde talen. En nu worden deze talen gesproken als God zijn bouwwerk begint. Niet om een volk uit elkaar te jagen, maar juist om een volk bij elkaar te brengen. Vreemde talen. God wilde laten zien dat dat evangelie, dat het nieuwe leven van God niet alleen voor het Joodse volk is, maar voor alle volkeren over de hele wereld. Dat is het teken van de talen. En dat gebeurt op dit moment. Daarvoor was het niet nodig. We weten van de Heer Jezus dat hij volkomen vol was van de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft tot op die tijd nooit in vreemde talen gesproken. Waarom? Het was toen nog niet nodig. Maar juist vanaf het moment dat het evangelie, dat de kerk geboren werd in Jeruzalem, toen vond God het nodig dat dit evangelie wereldwijd verkondigd zou worden. Het is ook een profetische taal. Want God had al in Jesaja gezegd tegen Israël: ik zal tot dit volk spreken in vreemde talen. Om dit volk, Israël, duidelijk te maken als een teken dat ik vanaf nu af aan niet meer de God van Israël ben, maar de God wil zijn van alle naties, van alle volkeren. En vandaar dat er ook in 1 Korinthe 14 staat dat het spreken in vreemde talen is niet een teken voor hen die gelovig zijn, maar juist voor de ongelovige, het ongelovige Joodse volk. Vandaar dat we ook juist in het begin van de kerkgeschiedenis zien, en met name alleen in de Korinthebrief, waar Paulus onder heel veel Joden werkte, dat deze gave van het spreken in vreemde talen, met name daar in Korinthe, heel duidelijk gepraktiseerd werd. Om het Joodse volk duidelijk te maken: God zoekt alle naties. En het is een geweldige, getuigende taal. We gaan daar vanavond over nadenken hoe Petrus, zo vol van de Heilige Geest, zoveel over de Heer Jezus kon zeggen. Oh, hij was zo vol van het woord van God. Hij kon spreken. Hij was van een visser, is Petrus een spreker geworden. Nou, het is geweldig om daar ook over na te denken hoe Petrus veranderd werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Ik hoop dat deze drie dingen, die wind, dat nieuwe leven, die gedreven wind, dat we dat opnieuw weer mogen ervaren in ons leven. Dat we opnieuw dat vuur in ons leven mogen ervaren, dat we licht mogen zijn, dat we onszelf mogen offeren, maar tegelijkertijd dat we ook vol worden van de woorden en de daden van God. En dat we ook anderen deelgenoot kunnen maken van dat wat God in ons eigen leven gedaan heeft. Mogen de Heer zo zijn Pinkstergeest, zijn Pinkstervlam in ons leven opnieuw laten ontwaken. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Lied 343 uit de bundel Opwekking, waar we een gebed mogen zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ik zou voor willen stellen om dit lied twee keer te zingen. En misschien is het wel goed als we werkelijk echt het verlangen hebben dat de Heer opnieuw ons leven gaat vullen. Dan zou ik u willen uitnodigen om het met mij staande te zingen. Als een gebed of de Heer ons leven opnieuw wil vullen. 343 uit de bundel Opwekking. Twee keer. Vader, u ziet ons hier voor uw aangezicht staan. U kent ons verlangen. U weet, Heer, hoe we soms theoretisch heel veel over dat Pinksterfeest wel weten, maar dat we het soms zo bar weinig ervaren in ons persoonlijk leven. Heer, we worden zo in beslag genomen door de wereld om ons heen. En u heeft soms geen enkele kans in ons leven. Geen enkele kans om dat nieuwe leven in ons te openbaren. Heer, wilt u ons leven reinigen? We danken u voor het bloed van Christus. En we willen al de dingen die misschien tussen u en ons instaan, voor uw aangezicht brengen. En vragen of u het weg wil doen. Heer, wilt u ons reinigen? En tegelijkertijd willen we u vragen, wilt u met uw adem ons beademen? Heer, wilt u in ons komen? In ons komen wonen door uw geest. En ons volmaken, Heer, van uzelf. Wilt u die Pinkstervlam opnieuw in ons leven ontsteken? Heer, zodat het niet meer ik is die leeft, maar Christus is die leeft. Wilt u ons bereid maken, zoals Johannes de Doper. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Heer, wilt u ons vullen met uw woord, zodat wij ook getuigen mogen zijn van de grote daden, om die te verkondigen om ons heen. Heer, dat we een woord voor de wereld hebben, een wereld die verloren dreigt te gaan. Een wereld waar zoveel nood is. Heer, wilt u ons een woord voor deze wereld geven en uw kracht en uw nabijheid. En dat we mogen ervaren zoals u zelf gezegd heeft, en ge zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn. Heer, dank u wel voor deze morgen. Kom tot uw doel in ons persoonlijk leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Gaat u zitten, dan gaan we met elkaar nog ons slotlied zingen. Lied 541. Uit de bundel Johannes de Heer, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. En terwijl we dat zingen, zal er ook nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Tijdens de eerste drie coupletten wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen. En dan zingen we na de zegenbeden het vierde couplet, o Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. 541, 1, 2 en 3 tijdens de collecte, dan de zegenbeden en dan het vierde couplet. ontvang dan de zegen die hij aan ieder van ons wil geven om uit te dragen daar waar we wonen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.